Nou, lieve, lieve luisteraar. Vandaag zit ik hier in Oosterhout bij de familie Martens. Mannen, dankjewel dat ik hier te gast mag zijn.
Ja, welkom in Oosterhout. Ja. Ja, leuk dat je bent.
Ja, en fijn dat jullie in de podcast komen hier als vader en zoon.
Ja.
Voor het eerst podcast heb ik een keertje op tv iets, of tenminste tv-serie-achtig iets gedaan. Dus ik ben ook hier wel heel benieuwd naar.
Ja, nou mooi. Als eerste is het leuk voor de luisteraar om te weten, met wie hebben wij hier het genoegen? John, Jury?
Ja, nou ja, ik ben John Martens, 58 jaar en inmiddels iets meer dan 30 jaar in dit mooie bedrijf werkzaam.
Ja, en dit familiebedrijf, vierde generatie.
Ja.
Ben je Jury vijfde? Ja. Dat is eigenlijk wel echt uniek, toch?
Ja, dat is heel veel bedrijven schijnen in de tweede generatie dat niet te overleven. Nou ja, daar zijn wij ruim overheen gekomen.
Ja. Ja, mijn vader zei het pas. Uitspraak, de eerste generatie is van bouwen. Hij had er zo'n drieluik over dat de tweede generatie het verpest en de derde generatie. Nou,
Ja, als je daar überhaupt aankomt, die derde generatie.
Ja, 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 ja. Dus dat is zeker wel, hebben jullie hele diepe roots van wat jullie neer hebben gezet.
Ja. Maar statistisch 30% per generatie overleeft het.
30%?
Ja. Dus dan zit je na drie generaties op 3%
die er nog
is.
En dan vierde generatie moet je nagaan.
Ja. Ja.
Hoe uniek dat is. Ja. Ja. Wauw. En Jury, wat doen jullie precies?
Wij zijn actief in de productie en handel van bouwmaterialen. Dus vooral op de Nederlandse Belgische markt in de riolering. Dus de betonnen riolering onder de straat van je huis. Maar ook de PVC-riolering naar het huis toe. En een groter pakket van producten eromheen. Dus in de bouwmarkt vind je niet alleen onze PVC producten, maar ook dakplaten en regentonnen bijvoorbeeld, die we ook mee behandelen. En kunstgrasmatten hebben we ook gedaan. Dus, maar de core is riolering.
Riolering, ja. Dat is echt wat er onder de grond ligt. De grote buizen zag ik hier net al liggen.
Ja, zeker. Ja.
Die grote kans is die bij mij voor de stoep.
Wel, ja, zeker als je in Brabant woont, dan is die kans nog wat groter dan ze bij ons vandaan komen.
Ja? Ja. En waarom is dat zo?
Nou, het blijft toch wel een beetje, dat bouwmateriaal kun je niet eindeloos mee blijven slepen.
Oh, ja.
Dus hoe dichter bij Oosterhout, hoe hoger onze klantdichtheid wel is.
Ja, ja. Ja, ja. Dat zei Jury ook al straks, en voordat we de podcast begonnen, dat zei Jury ook van ja, dat is natuurlijk met beton, dus zo zwaar, het is natuurlijk, dan krijg je ook natuurlijk de vervoersafstand of de vervoerskosten die groter worden als je het ergens anders gaat produceren. Ja. Want dat zei ik natuurlijk van, oh ja, ik ben nog steeds wel verbaasd over dat het gewoon in Nederland wordt geproduceerd. Maar dat is natuurlijk met beton.
Ja, dat is. En vroeger had iedere plaats voor allerlei producten een eigen betonfabriek. Dus er is wel wat meer schaal gekomen. Hè. Kunststof is van begin af aan wat grotere schaal geweest. Dus er is een balans tussen transportkosten en professionaliteit van de fabriek waar je een bepaalde omvang voor nodig hebt.
Mm-hmm. Mooi. John, ik ben even heel nieuwsgierig, want het is niet eens jouw opa, het is jouw overgrootopa Hein is ooit gestart met het bedrijf.
Ja.
Wat was voor hem de reden van doen laten ontstaan van deze organisatie?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben vierde generatie. En laat me zeggen, mijn vader en mijn opa, die heb ik nog wel gekend. Maar de oprichter niet. Maar ja, wij zijn altijd wel bouwgerelateerd geweest. Dus ik heb op mijn kamer nog wat oude dingen. De oudste is geloof ik van 1905, waarbij we dan een schutting ergens geoffreerd hebben. Dus wij zijn altijd wel bouwend bezig geweest. En geleidelijk aan wat meer richting bouwmaterialen gegaan.
Mm-hmm.
We hebben ook een 50 jaar boek waar wij zeggen nu 54 generatie, maar daar staat in dat Hein toen de toen bestaande metselaarszaak overnam.
Oh.
Dus we denken dat er nog wel wat geschiedenis nog voor Hein is geweest, maar dus is begonnen met een metselbedrijfje eigenlijk.
Echt grappig, echt mooi. En vandaar ook de stenen, dat het ook dat is zo bijzonder, hè? Want ja, ondanks dat het familie is, zeg je ook al van hè, de oprichter, het is zo ver weg. Het is echt,
precies. Ja.
Zoveel jaren terug, want jullie zijn natuurlijk ook de mooie koninklijke onderscheiding gekregen in 1981.
Ja.
Dat is echt alweer toen.
Dus 143 jaar gaan we dit jaar worden.
Ja, bizar, want ik besefte, want toen was ik niet eens geboren.
Nee, ik ook niet.
1981, jij wel, toch?
Nee, oh, 1981, ja. Precies. Nee, maar ja, die 143 jaar heeft natuurlijk niemand die hier nog werkt meegemaakt.
Nee. Ik vind het wel even fijn om even een stukje door de geschiedenis heen te fietsen. Een stukje terug in de tijd.
Mm-hmm.
Kan jij nog het eerste moment herinneren dat jij als kind hier... Was dat hier überhaupt? deze locatie?
Ja, hier zitten we lang genoeg dat ik dat mee heb gemaakt. Maar eerste herinneringen die ik daaraan heb, en dat doen we eigenlijk nog steeds, zijn dingen als Sinterklaasbijeenkomst. Dan waren de kinderen van alle werknemers kwamen daarmee naartoe. Nou, dat was hier al in de kantine aan de Staten-Damweg waar we nu nog zitten. En dat doen we nog steeds jaarlijks, dat soort evenementen. Ja.
En weet je ook nog dat je als kind zo bepaalde dingen vroeger mee op de zaak deed, dat je met jullie pap meeging?
Nee, het waren meer die memorabele momenten, zeg maar. Mijn vader heeft nooit zo gewild dat ik hier ook al wat aan het werk was. Ja. Voordat ik hier echt kwam werken. En Juri en Ivar hebben dat anders gedaan. Dus die hebben ook nog in een bepaalde rol wat meegewerkt her en der in het bedrijf. Wat ik eigenlijk nooit zo gedaan.
En waarom zag je vader dat zo? Weet je dat?
Ja, het was denk ik toch een beetje in de tijd van de hiërarchische verhoudingen. En waarvan hij het raar vond dat... hij heeft op een zeker moment allerlei facturen in mappen gedaan. En dat je dan zegt, maar ja, 2 of 5 of 10 jaar later... Ja. Ben je dan mogelijk ineens leidinggevende rol ten opzichte van iemand die jou toen wegwijs heeft gemaakt. Maar volgens mij is dat ook gewoon de manier hoe dat het leven zich ontwikkelt. Hè? Hij woont in een studentenhuis. Ja, je komt binnen als huisjongste en dan moet je weggewezen worden. En 5 jaar later zit je in een andere rol en heb je een andere verhouding tot soortgelijke mensen. Dus ik vond dat voor hun nooit een beletsel om iets te gaan doen.
Want weet jij nog wat jouw eerste momenten hier waren...
Nou, je hebt hier... Je hebt
op ook het Sinterklaas? Nee.
Ook na Sinterklaas staat mij minder... Natuurlijk herinner je dat wel, maar staat minder scherp voor de geest. En je hebt wel verhalen gehoord van hoe je hier al door de gang kroop. Nou, daar heb je helemaal geen herinnering aan. Maar ik denk dat mijn actiefste herinneringen, waar ik ook nog het regelmatigst aan word herinnerd door werknemers, is dat we hebben op een gegeven moment... Dat was denk ik toen we 125 jaar bestonden, dat we naar de dierentuin toen hebben afgehuurd. Toen ben ik naar voren gehaald als zoontje van. En was er zo'n zeeleeuw, was een zeeleeuwenshow. Dan moest Juri even een kusje geven aan de zeeleeuw. En daar hebben we ook een mooie foto nog van. Die hangt bij ons op de gang. Bij, en hier en ook bij ons thuis hangt die voor mij in de gang. En dat is wel iets dat... Ik heb op een gegeven moment een rondgang gedaan door het bedrijf naar mijn middelbare school. Toen waren er wel mannen die zeiden... Jij hebt toen die zeeleeuw een zoen gegeven. Dat weet ik nog wel. Maar dat... Dus dat is wel degene die ik zelf nog weet en ook degene waar ik het vaakst nog aan herinnerd word.
Wat mooi.
En hoe oud was ik toen? Ja, dat is 18 jaar terug. Dus was ik 6, 7.
En het regiocentrum mee openen, dat weet ik dan nog. Toen hadden we hier een nieuw pand geopend en dat gingen we openen, wij met z'n tweeën. We hadden ook een vrachtwagen waarmee we spullen rondbrachten. En wij zaten binnen in de vrachtwagen met die meneer die vrachtwagen bediende. En de hele deuropening was met papier afgeplakt. Ik wist natuurlijk dat papier was. Dus we reden naar buiten toe en buiten stond een heel groot publiek. Nou, en iedereen feestelijk en klappen. Ja, en hij zat huilend in de vrachtauto, want hij dacht, die meneer die rijdt hier dwars op de muur in. Ja, dat bleek gewoon maar een velletje papier te zijn. Nou ja, dat zijn dan van die herinneringen die je nog hebt aan historische momenten samen. Dus iedereen stond luid klappend en applaudisserend. En hij moest nog bijkomen dat hij dacht, we rijden hier die hele vrachtauto in de praktijk.
Had je niemand tevoren ingefluisterd.
Nee. En ik weet ook niet.
Dat is iets wat ik me nog weer kan herinneren. Misschien is dat dan verdrongen in dat moment.
Mooi is dat, hoe die herinneringen dan gaan.
Ja. En dat is natuurlijk leuk van een familiebedrijf, dat de mensen zijn inmiddels weg die mij hier, 55 jaar terug binnen hebben zien komen. Er zijn nog volop mensen die wel weten dat zij hier werkten. Hè? En Ivar is er nu niet bij, maar ik kreeg op een zeker moment van een medewerker een foto, was Ivar aan het stofzuigen. En hij had niet door, er was een hele lange slang en die zat aan de zuigunit. Maar de slang was van de zuigunit los. Dus hij liep met een lege slang liep hij door. En dan krijg ik, omdat ik hier redelijk wat mensen ken, krijg ik een foto. Moet je kijken, mis bezig zijn. Ja, en Ivar stond daar met een slang en de zuigunit die stond op een andere plek. Ja, dat vinden mensen dan geinig en dat krijgt hij nog steeds. Bij de kerstbijeenkomst wel eens te horen van... En nog wel eens aan het stofzuigen. En stop de slang dan wel in de stofzuiger. Ja.
Dat hoort er allemaal bij.
Ja, dat hoort er allemaal bij als je lang genoeg meegaat.
Ja. Want uiteindelijk, wat was voor jou het moment destijds geweest om hier te gaan werken? Om hier een stap richting de zaak te maken? Is dat voor jou vanzelfsprekend geweest? Want je,
ja, dat is eigenlijk wel redelijk vanzelfsprekend. Kijk, ik ken mijn vrouw bijvoorbeeld van de tennisbaan uit, uit Vlissingen. Wij tennissen alle twee. En ja, de kinderen tennissen nu ook alle twee. Ja. En je groeit op in een omgeving. En ik denk dat als je vader of je moeder heel erg gitaar speelt, ja, dan is de kans gewoon heel erg leuk dat jij het mooie van gitaar spelen ook in gaat zien. Ja. En zelf dan op een zeker moment ook gitaar gaat spelen. Hè? Dus ik zag thuis bij mijn vader de mooie en de moeilijke tijden van het familiebedrijf. Ja, dat heeft mij altijd wel getrokken om daar dan ook een rol in te spelen. Omdat je wel op een bepaalde manier het idee hebt. Nou, ik denk ook wel te weten hoe dat we dat op een goede manier kunnen doen.
Ja, ja. En hoe oud was je dan toen je voor die eerste stap hier echt ging werken?
Dat is nu 30 jaar en 3 maanden geleden. En ik ben 58. Dus richting mijn eind 20er jaren ben ik hier komen werken. Ja.
En ik ben gewoon even nieuwsgierig. Hoe zag jullie gezin eruit? Had je een broers en zussen?
Het gezin van mijn thuis was inderdaad... Ik heb 1 zus, die is 3 jaar ouder en die is geestelijk gehandicapt. Dus toen ik, weet ik veel, 10 was en me voor het eerst een beetje bewust begon te worden van het familiebedrijf, was mijn zus dus 13, waren mijn ouders wel klaar met kinderen maken. En toen was me ook wel duidelijk dat mijn zus niet de 4e generatie in het bedrijf ging zijn. En ja, was die hoop ook wel redelijk alleen op mij gericht. Maar ja, dat heeft aan de andere kant nooit aversie of zo opgewekt.
Nee. Jij vond dat een mooie uitdaging.
Nou ja, ik zag natuurlijk wat je kunt doen en kunt bereiken. En ik zag hier allerlei mensen die met trots vertellen over wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Nou, dat heb ik van begin af aan wel mooi gevonden. Ja. Die trots op het bedrijf en daar samen iets mee te kunnen bereiken.
Mooi. En een stukje, want je 28ste ben je dus hier binnengetreden. Wat heb je voor die tijd gedaan?
Ik ben nog oud genoeg om militaire dienstplicht gehad te hebben. Dus in het leger kun je heel erg zien wat voor een bijzondere bedrijfscultuur tot iets kan leiden. Ik moet zeggen, ik heb daar meer ideeën op gedaan hoe je dingen niet moet doen. En daarna ben ik bij de Schelde in Vlissingen gaan werken. En dat is eigenlijk ook de plek. Dat was ook de naam van de tennisbaan waar ik mijn vrouw tegen ben gekomen. En daar heb ik nog 2 jaar gewerkt voordat ik hier aan de slag ging.
Ja, en je hebt je vrouw vanuit Vlissingen mee hierin genomen.
Ja, precies. Ja, vanuit de tennisbaan Vlissingen naar de tennisbaan Oosterhout.
Oh,
ja.
En jullie, ja. Ik zei net al tegen Jury van ik zag bij je vader tennishulp.
Ja, precies. Ja.
Dus dat verklapte al dat je een passie hebt voor tennis. Ja. Zijn er veel op de tennisbaan?
Ik probeer wel, omdat nu zitten we ook. Hè. Ik heb ook een zittend beroep, dus ik probeer wel 2, 3, 4 keer in de week op de tennisbaan te staan. Enerzijds omdat het leuk is, maar ook in tijden dat de geestelijke belasting wat groter is, dan moet je wel die fysieke uitlaatklep hebben. Ja. En ik merk aan veel mensen die druk zijn met werk, dan kom je thuis en dan denk je, oh, nou weer naar buiten toe. En als die balans tussen fysiek werk en geestelijke aandacht die je nodig hebt, dat uit balans is, dan functioneer ik in ieder van niet goed meer. Dus ik probeer daar wel heel bewust tijd voor te maken.
Ja. En ik denk waarschijnlijk niet alleen jij. Hè. Dat geloof ik in. Dat is echt peak performance. Dat je op bewust moment kiest om te knallen en om te ontspannen of juist weer op te laden. Hoe vaak sta je op de tennisbaan?
Minimaal 3. Gemiddeld 4. Hoop vaak op 5. Maar dat is soms ook nog lastig in de agenda weg te werken. Maar het is inderdaad wel iets waar ik ook mijn avonden echt voor vrij houden en in het weekend ook standaard tijd voor inruimen.
En hoe ziet het duel tussen jullie eruit op de tennisbaan?
Hij heeft nog nooit van mij gewonnen.
Dat is niet waar.
In een enkel spel.
Dat is niet waar.
Zo.
Ik heb 1 keer, we hadden de weddenschap toen we jonger waren. Als je een setje van, want mijn moeder tennist ook op leuk niveau. Als je van de ouder een setje vindt, krijg je €100. En op een gegeven moment, wij af en toe spelen, toen woon ik nog hier thuis. En toen heb ik gewonnen. En toen zei hij, je had het van tevoren moeten aankondigen dat dit voor het echtje was. Dat dit voor die €100 was. Dus ik heb een keer gewonnen. Ja,
1 keer een setje 7-6 dan of zo.
Ja, zoiets.
Ja. Nee, met de hak overstoot bedoel je.
Verder is hij nooit gekomen.
Nee. Nou, ik zou het duel weer aangaan. Ja, want,
hij heeft de weddenschap ingetrokken. Want hij heeft inmiddels wel door dat kansloze aangelegenheid is.
Tot aan volwassen leeftijd natuurlijk. Als je dan niet zo iemand van een generatie ouder kunt pakken. Ja, waar moet het dan met je naartoe?
Ja, wel mooi. Ja. Dan moet het,
ik heb van mijn moeder de €100 nog wel gekregen, maar van hem heb ik hem Niet op die manier gekregen.
Nee.
Ja. Heb je van je moeder ook cool?
Hij heeft veel, ja, meer, van veel meer gekregen.
Veel meer gekregen.
Hij veel. Ja. Ja, je hoeft niet
kan
te klagen.
Niet lagen, nee.
Maar wat een mooi spelletje. Dat zit er al mooi in, hè, daarin. Van, oh ja, het uiterste uit jezelf halen.
Nee, maar kijk, werken bij zo'n bedrijf als hier. Wij hebben natuurlijk dagdagels allerlei klanten, concurrenten, leveranciers. En ja, in ondernemerschap is een bepaalde ambitie en scherpte natuurlijk wel gewoon hoogst noodzakelijk.
Ja, ja, en die, zeg maar, de drive om iets te willen, die is gewoon essentieel. Wil je in ondernemerschap ergens komen? En als je die niet hebt en ook niet geen zin hebt in een spelletje.
Nee. Zou je me niet kunnen voorstellen om recreatief te tennissen.
Nee.
Als dat niet een competitie-element en een beetje fanatisme in zou zitten, dan zou ik dat ook slecht kunnen trekken.
Daarom heb ik ook een hekel aan tennis. Omdat ik het niet ken.
Oh, ja. Ik kan dat wel prima. Kijk, hij kan niet spelen met iemand die 3 speelsterktes slechter is dan hij. Ja, ik stel dan mijn ambities bij. Hè. En ambities naar het bedrijf kijkend. Vanochtend hadden we bij onze raad van advies nog even over. Het is niet alleen die ambitie, maar ook 20 jaar voor tijd een stip op de horizon te hebben en daar dan 20 jaar lang aan vast te houden en niet zoals beursgenoteerde bedrijven dat hebben van kwartaalrapportage naar kwartaal te kijken. Nee, dat kan en moet bij ons ook anders om succesvol te zijn.
Ja, fantastisch. Want Juri, wat is jullie stip op de horizon?
Dat is wel grappig dat hij dat zo noemt, die stip op de horizon. Dat in principe is de filosofie bij ons lekker varen. Dus dat betekent eigenlijk dat we misschien qua bedrijf hebben we natuurlijk allemaal doelen en ambities. Maar dat is meer op bedrijfsunit niveau. En als bedrijf aan zich hebben we eigenlijk vooral als doel prioriteit nummer 1, ook in de strategie formeel op papier gezet, is mensen. Dus we willen zo'n goed mogelijke werkgever zijn voor de mensen die hier werken. Zo genoeg uitdaging bieden, plezier in het werk. En dat is eigenlijk de permanente stip op de horizon, zou je kunnen zeggen. Dat die mensen op 1 staan.
Zonder die mensen bereiken natuurlijk niet. En wat is jullie visie daarop? Hoe jullie daar de komende 20 jaar aan gaan werken?
Nou, we merken natuurlijk, en ik denk dat iedereen dat merkt, dat het wel lastig is om aan die mensen te komen. En ik denk de enige manier, iets waar wij en de familiebedrijven in het algemeen daar wel goed op scoren, is dat we hebben hier meer dan genoeg 25-jarige jubilea die gevierd worden. Dus we doen daar wel iets goed om die mensen ook te binden. Hè? Je kan wel heel veel instroom aan de voorkant hebben, maar als aan de achterdeur die net zo goed net zwart eruit stroomt. Dus ik denk dat dat voor ons de focus is en een cultuur creëren dat mensen hier ook graag willen blijven werken. En daar zijn we ook veel, dat was altijd al een kernwaarde, maar zijn we ook wel actiever mee bezig. Wij noemen dat OPI, dus ondernemen, pionieren, inspireren. Mm-hmm. Dat we daar ook veel bewuster op die manier aandacht aan geven. Een open cultuur als basis, maar dat moet ook leiden tot dat mensen lekker hun eigen ding kunnen doen, dat ze zelf doelen mogen stellen en met ideeën mogen komen en dat we ook vooruit kijken op die manier. Dat wordt door een hoop mensen geleerd, denk ik.
Mooi, mooie woorden. Ondernemen, pionieren, inspireren.
Ja. En dan moet je naar buiten uitdragen en dat is een continu aandachtspunt dat we. Of het nou duurzaamheid is of die cultuur. Ja, dat moet wel bij mensen bekend zijn om hier aan de slag te gaan.
Oké, en waar staat deze podcast dan vandaag voor? Voor ondernemen, pionieren, inspireren?
Ja, dat zijn cultuurdingen. Maar het begint denk ik bij oprechte menselijke belangstelling voor elkaar. Hè? Mensen hebben talenten die ze hier kunnen ontplooien. Die nemen een eigen rugzak uit hun verleden mee. Positief of negatief gevuld. En iedereen met respect in een eigen waarde laten en onderdeel laten zijn van de totale puzzel die we als bedrijf te leggen hebben. Nou, dan komen mensen op plekken terecht als ze hier een tijdje zijn waarvan ze zeggen, hé, daar zie ik toch wel mijn uitdaging. Nou, en als het dan past, dan gebeuren er allerlei mooie dingen zonder dat je daar enorm veel sturend in aanwezig hoeft te zijn.
Ja, en het is al heel mooi dat je die doelstelling stelt en dat dit belangrijk is voor je organisatie, waardoor de medewerkers ook die ruimte voelen om daarvoor te gaan natuurlijk. Ja.
Dat is natuurlijk ook, ik zal nog even bij mezelf nadenken, dat is wel het voordeel van zo'n familiebedrijf, dat De medewerkers kunnen ook op 1 staan, want er is geen. Natuurlijk moet de financiën op orde zijn om die medewerkers een mooie plek te blijven bieden. Maar het is ook niet dat wij in een dikke auto rijden of een groter huis willen of zo. Uiteindelijk blijven die centjes allemaal bedrijven in om voor die mensen ook te zorgen. En dat is wel iets natuurlijk wat ook die beursgenoteerde clubs, die moeten toch meer op centjes sturen in plaats van op mensen misschien.
Ja, of door bedrijven die inderdaad door investeringsmaatschappijen worden opgekocht en verkocht met één reden, rendement.
Als het doel van de eigenaar rendement is, of dat het nou een investeringsfonds of een pensioenfonds is, dat is het bij ons dus niet. Bij ons is het die mens tot ontplooiing zien te brengen. En naar de financiële kant kijkend, ik krijg hier een loon en dat past bij het werk wat ik doe. Ja. En vanuit het eigenaarschap heb ik nog nooit voor privédoeleinden iets van geld uit het bedrijf gekregen. En nou, dat is van het bedrijf en dat gaat weer in het bedrijf.
Ja. En weer door naar de volgende
generatie. Precies.
Ja. Dat is de kracht, dat is ook van een familiebedrijf, wat heel mooi is. En hoe was het voor jou uiteindelijk? Want uiteindelijk heb jij na hoeveel jaar de scepter overgenomen van je vader?
Dat weet ik niet zo goed mee, maar ik denk dat ik wel 5 à 10 jaar actief was. En laatst hadden we nog een bijeenkomst bij FBNet in het kader van Family Journey. En ja, toen had zijn generatie het over opa en mijn generatie dan over vader. Ja. Ja, mijn vader is wel van de naoorlogse tijd. Ja. En dat was wel een heel hiërarchische aangelegenheid. En nou ja, in die bijeenkomst bij FBNet gebruikte een andere familie nog het woord dictator. Dat is wel een hele omslag naar de huidige tijd. Mensen willen zelf ook richting kunnen geven, inspraak kunnen hebben. En de grootste overgang, denk ik, van mijn vader zijn periode, dat hij hier in deze kamer nog zat, naar mijn periode, is wel de open deur voor iedereen en openstaan voor iedereen.
Ja, mooi. Ja. Oh, dat is wel een hele mooie herinnering ook wel.
Ja.
Dat is wel een belangrijke waarde natuurlijk. En uiteindelijk, hoe was het voor jou om in die voetsporen te treden? Voelde jij meteen ook wel de vrijheid om dat op jouw manier te doen?
Nee, maar kijk, toen mijn vader hier nog was en mijn vader algemeen verantwoordelijk was voor het hele bedrijf, was het natuurlijk duidelijk, dat was hij en ik had een andere rol.
Ja.
Zijn er verantwoordelijk voor een van onze werkmaatschappijen. Ik heb ook altijd gezegd, er komt op een zeker moment gewoon heel concreet een moment, en dat is uiteindelijk een vrijdagmiddag geworden, dan laat jij je sleutels hier liggen en kunt er maandag niet meer in. En ik pak dat sleutelbosje op en ik geef mijn sleutelbosje aan iemand anders.
Ja.
En dan hebben we een andere verhouding. En uiteindelijk, er was er hier één algemeen directeur voor de groep als geheel. Dat was mijn vader. En op een andere maandag was ik dat op een zeker moment. Ja.
Mooi dat het ook gewoon zo ging. Ik bedoel, het zijn ook al plekken waar vader nog lang rond blijft.
Nee, maar ik ben inderdaad bij een familiebedrijf toen ik hier net was op bezoek gegaan. En toen werd ik ontvangen door, laat maar zeggen, mijn generatie. En toen liepen we bij een deur voorbij. En dat was nog het naamplaatje van zijn vader. En ik zei, wat is er nu veranderd sinds je vader weg is? Ja, alleen de ondertitel onder zijn naamplaatje. Maar hij bemoeit zich met dezelfde dingen. Ja, en dat is uiteindelijk voor een bedrijf, is dat natuurlijk niet goed. Hè? Dan moet een markering zijn van, luister eens, we werken toe naar iets. En dan is er op een zeker moment een overgang. En dan begint er een nieuwe fase. En zeker als mensen het niet kunnen laten om het bedrijf in te lopen en tegen iedereen vertellen, dit moet je zus doen, dit moet je zo doen, omdat je nog een wat directievere stijl hebt, dat is niet goed voor een bedrijf.
Nee, ja, sterker nog, hè, voor de medewerkers is het heel verwarrend. Van, wie moet ik nu luisteren? Ze zeggen wel dat ik naar de zoon moet luisteren, maar de vader is er ook nog steeds.
Ja, precies.
Hoe gaat dat? Ja. En denken jullie hier samen ook al af en toe over naar hoe dat hoe Pada liefdevol de scepter over gaat dragen?
Ja, dat is wel een thema. Of het nou inderdaad in die learning journey bijeenkomst van 2 weken terug was, of in aan de keukentafel waar we het vaker over hebben. En dan hebben we het ook wel over welke termijn zou je bedrijf in willen. En dat is voor mij net wat duidelijker dan voor mijn broertje. Maar dan hebben we het ook wel over dat geval dat de pa te lang blijft rondhangen. Dat zie ik zelf ook niet zitten.
Dus, wij zitten in een situatie dat de zoon te laat komt. Dus
dat de zoon te laat. Jij wil al eerder.
Ik ben nu 58 en hij wordt gezegd, ik kom pas als jij 65 bent. Hè? Nou ja,
dat is
dan heb je een andere. En er zijn andere mensen, ik spreek wel eens eigenaren van familiebedrijven, die zeggen van, ik ben op mijn 58ste gestopt, toen heb ik het overgedragen. En als je van zeilen houdt, kun je daar ontzettend veel tijd in besteden, ook veel meer dan in tennissen.
Ja.
Nou ja, dat is. En iedereen heeft zo zijn eigen invulling van het levenspad. Ja. En het is juist de kunst, denk ik, om daar met elkaar rekening mee te houden. En die puzzelstukjes in elkaar te leggen, zodat het allemaal goed past.
Ja, nou ja, en dan is het inderdaad wat 7 jaar, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is ook best wel
dat is een stukje.
Een stukje, ja. Nou ja, wie weet wat er bij jou gaat gebeuren. Want op dit moment begreep je aan het afstuderen.
Ja, ik ben aan het afstuderen bij Steden, de netbeheerder in onder andere Zuid-Holland.
En welke opdracht ben je aan het doen?
Ik ben aan het kijken naar de circulaire supply chain van Stedin. Dus hoe kunnen we onze netcomponenten, als ze einde levensduur zijn of als ze uit het net komen, hergebruiken, refurbishen of recyclen om tot een mooiere wereld uiteindelijk toe te komen. En zeker van, we zijn als Stedin cruciaal in die energietransitie en dan kunnen we niet dat op een onduurzame manier zelf doen. Dus we hebben stevige CO2 en circulariteitsambities. En aan het stukje circulariteitsambitie mag ik een belangrijke bijdrage leveren. Of ik hoop dat het een belangrijke bijdrage wordt. Misschien is dat een betere.
Daar ga je in ieder geval voor.
Daar ga ik in ieder geval over, ja.
Het stukje, want hierna is je master afgerond.
Ja, in juni. Als het goed is, trek ik dan de deur achter me dicht in Delft. Ja.
Je weet hoe dat gaat, hè? Niet als het goed is. Je weet als je doelen stelt, gewoon dan trek ik de deur achter me dicht.
Ja, dat is wel, dat is 100% het doel. En dat weet ook iedereen die betrokken is bij het project, die weet dat. Dat Juri gaat juli en augustus op vakantie en die gaat dan niet nog uitloop hebben.
Nee, dat snap ik. Ja. Tenminste, ik weet dat met mijn studie ook dat het gewoon zo ervoor gaat, weet je. En dan, wat zijn dan je ambities?
Ik wil nog een hele tijd buiten de deur gaan werken. Ik vind het heel leuk om verschillende bedrijven nog te zien. Nu bij een netbeheerder is natuurlijk een beetje semi-publiek of oud-overheid. Ik heb gezeten bij een private equity club om ook eens heel anders te zien. Een ander familiebedrijf, wat een heel stuk groter is. Ik zit hier. En ik zou nog wel bij een andere grote beursgenoteerde club hierna willen gaan werken. Om ook eens die cultuur te zien. Dus een andere keuken te kijken. Daar te leren hoe zij het doen. Fouten maken. Jezelf bewijzen. Dat vind ik ook toch ook wel. En voor mezelf, wat als ik hier binnen zou komen, of de ambitie die ik heb als ik hier binnenkom, is de stoel van mijn vader. Maar dat vroeger was dat misschien een vanzelfsprekendheid dat je die over mocht nemen. En nu wordt daar veel kritischer natuurlijk naar gekeken. Dat je moet het ook kunnen. En dat vind ik voor mezelf ook belangrijk. Dus ergens buiten de deur bewijzen dat je het kan.
Ja.
En ook voor de buitenwacht laten zien dat je niet, dat zal je altijd hebben, dat je het zoontje van bent en daarom op die plek bent gekomen.
Ja.
En ik heb nog ergens de hoop dat als ik me buiten de deur wat een stukje bewijs dat dat dan wat minder is, dan sprak ik. Is het vorige maand wel ergens een andere familiebedrijf eigenaar die zei van, maak je maar geen illusies, dat ga je altijd houden. Maar dat is wel een van de redenen om er buiten de deur te werken.
Ja. En is het dan puur voor jezelf of is het ook dat je dat aan de buitenwereld wil laten zien?
Ja, dus tweeledig. Ik wil het echt zelf groeien op een andere plek, andere dingen zien. Ik denk dat het, als je gelijk, het gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg in familiebedrijven, dat je gelijk naar die studie de bedrijven gaat en ik denk toch dat je dan wat meer oogklep op hebt voor, dit is blijkbaar de manier hoe het werkt. En ik denk dat als je wat meer van de wereld ziet, dat je dan ook wat meer een eigen mening kan vormen over wat jij denkt dat het juiste pad is. En ook wel naar de buitenwacht. Een paar jaar terug voor een nieuwjaarsbijeenkomst hier, waar ondernemers in Oosterhout een speech mogen geven of geïnterviewd. En dan komen er al zelfs nog ondernemers naar je toe die zeggen, makkelijk hè, als je zo'n familiebedrijf hebt, hoef je er niet zoveel meer aan te doen. Ja. Ik denk, dat is niet helemaal hoe het werkt, denk ik. Maar, nee. Dat is toch een beeld dat leeft. En daar wil je toch iets tegenover zetten aan eerdere prestaties.
Ja, daarvoor moet je het natuurlijk nooit helemaal doen. Hè? Alles voor jezelf. Van wat heb ik nodig om dadelijk hier, we zitten hier naar het mooie bureau te kijken van je opa. Van wat heb jij nodig als leider om uiteindelijk vol vertrouwen hier de scepter te kunnen zijn.
En dat is ook wel, als we dan hebben over pad. Hè? Ik heb die 10 jaar op een gegeven moment een keer geroepen. Maar we zeggen ook, en of ik in ieder geval zelf zeg dat wel sterk, van als het uiteindelijk eerder is, dat pad, omdat het goed past hier en met mezelf en het eerder.
Ja.
En als ik het echt mega happy ben op de plek waar ik dan zit, waarom zou je dan die stap moeten maken? En als dat de situatie is, dan moeten we daarna als familie ook kijken hoe je dat dan vormgeeft hier.
Ja, en ook in kader van de verlangens van
zeker. Ja.
Of je vader en moeder natuurlijk, want je moeder die wil misschien ook wel vaker gaan tennissen met je vader.
Ja.
Of overdag.
Ja, overdag en meer naar het strand toe bijvoorbeeld. Ik denk dat de voornaamste bezigheid zou zijn als hij zou stopt.
Ja, wie weet gaat hij dadelijk ook zeilen.
Nou, dat is niet gebeurd. Nee. Niet zo van zo'n boot en dat schommelen ook niet. Maar mijn vrouw en ik kennen elkaar uit Vlissingen. Dus daar komen we ook met de nodige regelmaat. En het strand heeft mij ook historisch bezien altijd wel getrokken naar vakantietijd kijkend. Dus,
mooi, fijn. Ja. Maar hoe fantastisch is het eigenlijk om zo dit avontuur ook samen met je kinderen zo...
Nee, natuurlijk. En daarom, kijk, mijn vader is dat denk ik veel te laat met mij het gesprek begonnen. was ook eigenlijk in die tijd niet. Nou ja, wij zijn er misschien erg vroeg mee begonnen. Maar dat is denk ik altijd beter om er maar heel vroeg mee te beginnen. En dan op een zeker moment te zeggen, dit is nog niet voor nu en dit is nog niet voor nu.
Ja.
Dan dat bij sommige familiebedrijven dat de kinderen bij de notaris horen van... de middelste krijgt alles en de oudste en de jongste die moeten maar voor zichzelf gaan zorgen. Dat is geen manier van omgaan met elkaar. En dat veroorzaakt ook gewoon nog de 30 jaar daarna eindeloze ellende in de familie.
Ja. Dan zadel je kinderen echt met gedoe op. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. En hoe oud waren je kinderen toen jullie het gesprek aangingen? Van, hey, hoe gaan we doen?
Dat was nog in een tijd dat mijn vrouw op vrijdagavond denk ik altijd werkte. En toen zat ik op een zeker moment met hun. En toen zat hij denk ik in de tweede van de middelbare school of zo. En toen moest hij een vakkenpakket kiezen. En toen vroeg hij aan mij, welk vakkenpakket had jij op de middelbare school? Dus nou, ik daar vertellen. Toen vroeg ik, waarom vraag je dat? En toen zei hij al van, nee, maar als ik dezelfde aanloop wil nemen als jij, dan ga ik met mijn keuze van mijn vakkenpakket door de middelbare school daar dan rekening mee houden. Dus ja, dat is inmiddels al, 10, 15 jaar terug dat we daar voor het eerst over hadden.
Wat grappig, want hij heeft dus eigenlijk onbewust al rekening ermee gehouden van, daar verlang ik naar. Dus dat ging eigenlijk ook vanzelf.
Ja, nou, ik riep het toen ook. Ik heb het denk ik ook geroepen dat ik zijn rol wil overnemen sinds dat ik bijna kan, of dat je weet dat je een beroep gaat uitoefenen later. Ja. Ik noem dat zelf een beetje het brandweerman effect. Als die brandweerman was geweest, dan had ik dat waarschijnlijk willen worden.
Ja.
Maar dat is toch een beetje wat hij ook zei van, als je gitaar speelt, ga je misschien met ook gitaar spelen. En dat die ambitie heb ik altijd gehad. En daar vorm je op een gegeven moment dan steeds meer naar. Dat kies je daar net al meer je eigen pad misschien nog in dan dat te kopiëren. Maar ik heb ook mijn bachelor is ook zijn bachelor geweest. Dat zeg ik altijd dat totaal niet met elkaar te maken heeft. Dat vind ik ook echt. Ja. Maar misschien dat het onbewust toch mee heeft gespeeld.
Ja, wel grappig. Want ik zei dus vroeger, ik ben op de boerderij opgegroeid. En ik zei altijd, ik ga de boerderij overnemen. Dus ik ging studeren. En toen ben ik ook tegen mijn ouders gaan zeggen, ja, maar ik wil gewoon. Welke moest je dan de HAVO atten nemen? Ik kon vrij goed leren. Dus ik zei, nee, ik ga naar de LTS. En zei mijn vader, van Pasen, jij gaat gewoon studeren. Je kan altijd nog boerin worden, hoef je niet naar de LTS voor. Hij heeft me altijd gepusht omdat hij niet heeft gestudeerd. Heeft hij wel juist ons gezorgd dat we wel, maar jij hebt wel gestudeerd.
Ja.
Best wel grappig, hè, wat voor impact jouw gezin, of waar je in opgroeit, dat zo'n impact heeft op wat je wilt en welk pad je zelf bewandelt.
Nee, dat is. Ik zag nog die Rutger Bregman op tv. Die zei, als je überhaupt in Nederland geboren bent, maakt niet uit waar, dan hoor je al tot de voordeligste 3% van de hele wereldbevolking. Nou ja, ik met mijn roots in ons gezin en opleiding en baan en weet ik veel wat, dan zit je weer bij, de 1% van die 3% of zo. Hè? En dan vind ik dat we in onze maatschappij ook veel te weinig interesse in elkaar hebben en rekening houden met elkaar. Laatst was er ook zo'n onderzoek dat allerlei bevolkingsgroepen in Nederland leven in hun eigen bubbel.
Ja.
En vervolgens vinden we het raar dat we als samenleving zoveel uitdagingen hebben. Ja, we zijn veel te weinig een samenleving. We zijn veel te veel een verzameling van bubbels. Ja, en dat is iets heel anders dan samenleven natuurlijk. Hè. Dus die bevoorrechte positie waar ik historisch misschien ook uitkom, daar ben ik me alleen vanuit mijn zus al redelijk bewust van.
Sowieso.
Daar vind ik dat iedereen in het leven wel wat meer rekening mee zou mogen houden.
Ja, ik zei het straks al tegen jou voordat we de podcast aanzetten. Van, ik had een LinkedIn-post over van jou gelezen over het moreel kompas.
Ja,
die heeft hier natuurlijk ook mee te maken.
Nee, natuurlijk. Ja,
wat betekent dat voor jou?
Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je inzetten voor mensen in deze maatschappij die het misschien net wat minder hebben. Dat vind ik gewoon een belangrijke taak. En dat geldt bijvoorbeeld voor mij naar mijn zus kijkend. Nou is dat een familiaire band. Maar ik heb ook 9 jaar in het bestuur van onze tennisclub gezeten. En op dit moment ben ik ook nog vrijwilliger voor een organisatie waar kinderen die het niet zo getroffen hebben wat bijstand kunnen gebruiken. En met name het bevoorrechte deel van onze samenleving vind ik dat wat meer dat moreel kompas zou mogen hebben om te kijken, wat heb ik allemaal gekregen en wat mag ik ook weer teruggeven aan de samenleving om een bijdrage te leveren.
Wauw, mooi dat je dat zo mee mag krijgen van je vader.
Ja.
Dat is echt wel een...
En bij tennissen te beginnen, toen ik in het bestuur zat voor onze tennisclub, toen had ik tegen hem gezegd, zou jij iets willen doen? En toen kwam hij op een zeker moment een ochtend beneden en toen zei hij, ik weet het, ik ga een rolstoeltennistoernooi organiseren. Nou, en dat heb je van?
Ja, 13 was ik toen dat idee had, denk ik. En ik heb het gedaan tot 19.
Ja.
Zo. Nou.
Ja.
Dat heb je zelf helemaal opgezet.
Ja, dat wij tennissen hier alle vier, of tennissen toen alle vier hier in Oosterhout. En we hadden richting topsport, we hadden voor ouderen, voor jongeren heel veel, maar nog niet voor mensen met een beperking. Ja. En rolstoeltennis kwam ik toen ergens tegen online. En toen dacht ik van, nou, nationaal ranglijstenooi, let's go. En toen erin gerold. En,
13
jaar,
hè?
Ja, ben je 13? Met veel plezier gedaan. Wow. Ook een mooie les. Veel mooie lessen ook vanuit, je geeft leiding aan een teampje, je moet toch ook een bepaalde visie uitzetten, en waar wil je naartoe? En,
loslaten,
vooral een hele belangrijke.
Waarom zegt je vader dit, loslaten?
Nou, ik deed, dat omdat ik er tijd over had en energie voor, deed ik bijna alles in de voorbereiding zelf en dan aan het weekend zelf. Dan had je een heel team om je heen, omdat het niet anders kon. Maar ik was wel van het micromanagen en alles moest wel, ik had in mijn hoofd hoe het moest zijn en dat was ook de manier hoe het eruit moest komen.
Dus er was een hoofd ballenkinderen, maar die had niet erg veel te zeggen over de ballenkinderen als hoofd zijn.
Nee, nou, zolang het maar was wat ik ook al in gedachten had. En dat heeft natuurlijk af en toe wat tranen tijdens de jaren opgeleverd. Maar dan moet je ook gewoon wat meer loslaten. En dat ook wel mooie les in het kader van familiebedrijven, dat je opvolging klaarstomen. Dat op een gegeven moment eigenlijk ook wat te weinig tijd eigenlijk aan die opvolging op de juiste manier besteed. En dus het toernooi bestaat nu ook niet meer. En dat, ik heb een mooie 5 jaar zelf gehad. Maar dat was wel een les dat als je nog iets goed wil over... Als je wilt dat iets wat je creëert er blijft bestaan, dan moet je het goed overdragen.
Oh.
En, in mijn studententijd ook een tennis-gerelateerd carrière-evenement opgezet. Ja, daar was daar heb ik nog te veel gemicromanaged. Maar wel was het in ieder geval de focus op overdracht wel... Een
dat
stuk aanweziger. En dat bestaat nog wel, ja.
Ja?
Ja.
Oh ja, cool.
Ze hebben natuurlijk niet over de 5 jaar mark, of dit jaar 5 jaar.
Ja.
Maar ik denk, daar heb ik meer vertrouwen in dat het blijft bestaan. Ja.
Oh, wauw. Maar dat is wel een hele waardevolle leerles. Op zo'n jonge leeftijd, dat je van jezelf bewust bent. Hey, het is mijn valkuil dat ik ga micromanagen. Want als je dat in een organisatie als dit, hoe groot jullie zijn...
Dat kan absoluut niet.
Nee, dan slaap je misschien niet meer.
Nee, dan slaap je niet meer. Nee.
Dat is ook, vind ik het ook het mooie van vrijwilligerswerk. Daar speelt de verhouding tussen wie is hier nu de baas en blijf ik hier zitten voor mijn verdiensten. Dat speelt daar allemaal niet. Hè? Dus leren samenwerken, dat valt niet mee binnen vrijwilligers- en verenigingsverband. Maar dat is wel een hele goede school om binnen een bedrijf uit te kijken of een organisatie van wat is mijn formele positie, wat is jouw formele positie, dan wordt het gelijk al heel ongezond.
Ja.
En daar heb je in zo'n vrijwilligersorganisatie heel veel minder last van.
Ja, nou, die vind ik ook super mooi wat je nu zegt, want dat is eigenlijk voor iedereen die luistert ook van hey, dat je bij jezelf de vraag mag stellen, hey, wat heb ik te leren in het kader van leiderschap?
Ja.
En dat kan je heel bewust in een vrijwilligersschool dat gaan leren, als het ware. Want ik heb mezelf destijds de vraag gesteld, hey, wat wil ik dat ik, wat zie ik voor me, wat ik nog te leren heb en hoe kan ik dat leren in buiten een andere context?
Ja.
Waardoor je nog efficiënter dadelijk als je hier op de stoel zit, dat kan toepassen.
Ja.
Welke skills heb jij nog heel bewust moeten leren toen je hier het bedrijf van je vader overnam?
Nou, dat is in de loop van de tijd gekomen. Kijk, mijn vader komt uit die wederopbouwperiode. Ik ben uiteindelijk een technische studie ook in Delft gaan doen. En dan heb je veel te snel dat je denkt in systemen, patronen, rationaliteit. En uiteindelijk samenwerken draait daar niet om. Dat draait om menselijke verbinding.
Ja.
En dat is ook de reden waarom dat we met het gezin veel sneller over het bedrijf en generatieopvolging te maken hebben. Dat is een heel gevoelsmatige aangelegenheid. Die gaat over menselijke verbinding. En daar ben ik naar mijn eigen ontwikkeling kijkend, weet ik veel. Ik weet niet of dat ik 10 of 20 of 30 jaar te laat aan begonnen ben.
Ja.
Maar dat was ook gewoon het patroon. Ja, in Delft had ik geleerd dat als je een staalconstructie uitrekende, dan bracht je alle losse onderdelen in en dan ging je rekenen en dan kwam dat tot iets goeds.
Ja.
In menselijke organisaties is dat helemaal niet de kern van de kracht die je kunt ontwikkelen.
En is dit ook, want je zegt dit is vanuit je studie, maar is dat ook als je terugkijkt misschien wel een patroon die je bij je vader zag?
Nee, natuurlijk. En in het hele bedrijf, denk ik. En, maar bijvoorbeeld ook de relatie tot mijn zus. Hè? En welke impact heeft dat op haar? En welke impact heeft dat op mij? En wat heb je met elkaar? En dat zijn dan allemaal dingen die waar ik in ieder geval in mijn leven heel veel te laat op een bewuste manier voor mezelf mee omgegaan heb.
Ja. En, maar nu doe ik een aanname, John. is het ook niet een generatie ding. Als ik bij mijn ouders kijk, die zullen bijna hetzelfde zeggen van, hey, nee, menselijke... Tuurlijk.
Nee, maar dat ging inderdaad over die bijeenkomst bij FB net laatst. Ja. Hoe dat er dan over de wederopbouwgeneratie na de Tweede Wereldoorlog gesproken werd. Ja, dat was ook nog gewoon, die hele maatschappij was veel directiever. En dat is heel veel veranderd. Dus ik vind dat er heel veel dingen in onze huidige maatschappij veel mooier zijn dan dat ze 30 jaar terug waren.
Ja, en zo gaaf eigenlijk wat ik jou hoor. Datgene wat jij hebt geleerd, dat draag je al. Ben je al heel vroegtijdig gaan overdragen aan je zoons. Om ze al zo erbij te betrekken. Ook een menselijk aspect mee te nemen. Ze misschien ook wel bewust te stimuleren. Hey, ga dat toernooi maar. Wat ga jij doen binnen de tennisclub?
Ja,
ook al ga je misschien op je bek daarmee met destijds met het toernooi. Maar dat is zo mooi dat je dat eigenlijk al je kinderen mee mag geven.
Ja, precies. Ja. En dan leer je ook dat rechten en verantwoordelijkheden, dat die heel erg bij elkaar horen. Hè? En in onze huidige maatschappij gaan mensen veel te veel van hun rechten uit. Ja. Maar de schaduwkant van die rechten is dat er ook verantwoordelijkheden bij horen. Nou ja, hè, en in zo'n tennistoernooi, het voordeel dat hij van alles in zijn eentje deed, was dat als er geen ballen waren toen de wedstrijd begon, dan kon je er ook maar één op aankijken en niet iemand anders de schuld van geven. Hè? Dus,
dan weet je ook wie er verantwoordelijk is. Ja. Het stukje, Juri, hoe zie jij dat? Wat is het krachtigste van jullie als familiebedrijf, waar andere leiders iets van kunnen leren? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat dat onze open cultuur is. En dat deur open beleid of sfeer in ieder geval. En ik denk dat je dat ook ziet, dat daar een wisselwerking is tussen ons als gezin en die waarde die je daar hebt en de waarde die je in dat bedrijf meeneemt. Dat wij ook als gezin denk ik altijd veel bespraken sowieso al en over wat je meemaakte. Maar ook zeker de afgelopen jaren toen dat bedrijf meer in beeld is gekomen. Van hoe zie je bepaalde dingen en ben je bang voor bepaalde dingen? En,
ben je bang? Wat een mooie vraag.
Nou ja, ik gaf op een gegeven moment bijvoorbeeld aan van ik zou het wel... ik zeg, mijn broertje heeft nog geen idee of hij bedrijf in wil en zo wanneer. En we hadden het er een keer over van wat nou als Ivar gelijk naar zijn studie erin gaat. Dan is hij een stuk eerder bij jou erin. Dat ik later wel terugkwam van dat zou ik best wel eng vinden. Want dan heeft hij opeens een soort van voorsprong en dan zou ik toch wel een beetje nerveus worden. Dan zou ik misschien van mijn eigen pad wel afwijken. Nou, dat zijn wel dingen die denk ik ook als familie ook in groeien om dat soort dingen veel beter op tafel te leggen. Dat open zijn en waar zie je jezelf staan, maar wat vind je nog lastig, wat wil je nog leren, wat zijn beperkingen daarin. En ik denk dat dat ook iets is in het bedrijf wat denk ik wel goed gaat. Dat ik denk dat niemand hier die op de productievloer staat bang is om een pa aan. Of tenminste, die zullen er vast zijn, maar over het algemeen wordt er gewoon geroepen, hey John, dit werkt niet en fix het eens of zo, zeg maar. Ik denk dat daar wel... En ik denk dat bij mezelf eigenlijk altijd, als ik dan nog bij een werkgever, omdat ik dan toch best wel opkijk naar die grote baas. En dat is toch een afstand, voel je daartoe. En ik denk dat hier enorm meevalt, die afstand.
Ja. Dat zei jullie straks al, hè? Weet je wel, het open deuren, geen heilige huis. Dus alles gezegd kan worden. Ja. En zetten jullie daar zelf nog bewuste stappen voor? Nemen jullie daar bijvoorbeeld initiatief in? Of creëren jullie daar bepaalde dingen?
Ja, maar dat is... Naar mezelf kijkend hebben we nu een nieuwe teamleider voor onze ICT. Dat is iemand die komt van buiten. Dus dan vraag ik ook van, wat valt hierop in positieve of in negatieve zin? En als iemand dan zegt, wat eigenlijk wel een stuk beter kan, is dat en dat. En dat wordt gelijk doodgeslagen. Ja, dan weet je natuurlijk welke kant dat op gaat. Dus dan kun je met elkaar in gesprek gaan. Ja. Waarom is dat zo gekomen? Is dat een herevaluatie waard? Zijn al die overwegingen nog goed en geldig? En op het moment dat je op een respectvolle manier daar met elkaar mee omgaat, dan weten mensen de volgende keer van, kan ik nog eens een keer met iets komen? En krijg ik dus niet de vraag van, ik heb nog een onderwerp, maar ik weet niet of dat ik dat wel mag bespreken. Nou, die mensen zijn er ook best wel die dat in het eerste kwartaal eens tegen me zeggen. Maar na een half jaar hoor ik dat soort dingen gewoon niet meer. Nee. Nou, dat vind ik wel een heel goed teken.
Ja, heel goed teken. Ja.
En als familie, zelf, zijn we daar wel ook actief mee bezig. Dat we hebben bijvoorbeeld een familiebedrijvencoach waar we dan één keer in de twee jaar op zijn minst mee zitten. Maar die dan allemaal privé met ons één op één gesprekken gaat doen, die we dan als groep daarna bespreken. En dus een hele tijd hebben we ook minimaal twee keer per jaar een familieberaad, waar dan misschien hele praktische of fiscale of praktische zaken op de agenda staan, maar ook En waar zie je jezelf naartoe gaan en de wat meer softere blij. Kant, ja, zeg maar. Ja, ja. En ben je blij. En, dus dat we ook wel, aan de ene kant moeten we dat vooral ook doen buiten die officiële momenten. Maar dat we ook er wel, soms eens even, dat vond ik op zich ook mooi bij die family learning bijeenkomst een paar weken terug. Dat is gewoon even met mijn middagje weer nemen om het er ook even over te hebben. En dat is toch anders dan dat je nog even bij het avondeten zou moeten aansnijden. Dat je iets, dat je ergens mee zit of zo, zeg maar.
Ja,
dus die momenten ervoor nemen is denk ik wel... Dat doen we als familie wel bewust.
Ook. Ik herken dat. Ik heb toevallig vorige week bij mij mijn familieberaad gehad. Bij mijn ouders, familiebedrijf, die zit in overname. Ja, dan merk je ook gewoon hoe fijn dat is om dat samen te bespreken. En om daar inderdaad buiten van de koffie en het avondeten daarover te hebben. Dat je even stilstaat. Dit gaan we doen, zo gaan we doen. En wat zijn jullie verlangens daarin?
Ja.
Dus dat is wel heel erg fijn. En fijn, en dat is ook zo mooi, want hoe meer jullie open zijn, dat zijpelt natuurlijk de organisatie in. Want als ik dat zo hoor, jullie zijn dat als familie, het levende voorbeeld wat hier in de organisatie ook geleefd wordt.
Als natuurlijk mensen het gevoel gaan krijgen dat we tussen elkaar enorme heilige huisjes hebben, dan wordt het misschien ook wat ongeloofwaardiger dat we hier zeggen dat de deur altijd open staat.
Ja, en dat is precies wat op ons gewoon gebeurt. Op het moment dat mensen zien dat jullie op eieren lopen, dan gaat... de mensen intern dat hier ook doen. Dus dat is een wisselwerking op elkaar. En die is een hele mooie om dat de luisteraar mee te geven. Van, maak het bespreekbaar.
Ja.
En ben ook het voorbeeld, het levende voorbeeld... wat je in de organisatie wil zien. In de familie.
Ja. En dat is misschien een enge drempel. Zeker als in de familiaire sfeer in zo'n familiebedrijf... kan natuurlijk best wel stekelige onderwerpen zijn. Maar ja, je komt alleen maar verder als familie en als persoon... als je dat wel op tafel brengt. Want anders kom je misschien 20 jaar... later en ook 20 kerstdiners verder, waar er een enorme spanning aan het diner was. En dan na 20 jaar de bom ontploft en zegt, jij hebt me genaaid bij die overdracht. Ja, dat is toch iets wat lang kan broeien.
Ja, en wat misschien bij sommige gevallen nooit meer rechtgezet wordt. Ja, en dat is dan het enige kant. En ik vond het wel leuk, in de vorige podcastopname deelde Robby dat ook. Van op het moment dat je de gesprekken waar ik altijd tegenop keek... van ook nu moet ik iets spannends bespreken of iets oncomfortabels bespreken. Ik kijk achterop terug, dat waren de meest waardevolle, impactvolle gesprekken. Ja. Vooral als je vanuit jijzelf spreekt.
Ja, zeker.
Dus gooi het open. Ja. Gooi het gesprek open. Hey mannen, super bedankt voor dit mooie gesprek. Is er nog iets waar we zeggen van, oké, dat moet nog op tafel komen. Dan is er nu de kans.
Nee, ik hoop dat mensen geïnspireerd raken door dit verhaal. En dat bijvoorbeeld familiebedrijven als een toekomstig werkgever voor mensen... dat het een enorme aanrader is om je ergens thuis te voelen, je geworteld te voelen. Ja. Want werk is een ontzettend belangrijke sociale component van je leven.
Ja, en dat is wel gaaf om te horen hoe dat bij jullie hier is. Hoe belangrijk jullie mensen zijn. En hoe jullie die veilige basis bieden om de mensen te ontplooien... en te laten zijn wie ze willen zijn.
Ja.
Fantastisch, man. Hey mannen, veel... succes met alles. Ik ben heel benieuwd hoe jullie overnameproces gaat verlopen. Wanneer jij werkelijk de scepter de deur dicht trekt. Ja. En wanneer...
ik de sleutelbos mag pakken van tafel.
Of Ivar.
Of dat hij al weg is.
Of die al weg is. Ja. Inderdaad, of Ivar. Ja. Ergens heb ik het idee dat eerder gaat zijn dan over die 7 jaar. Maar wie weet als ik hier wat er gebeurt als ik hier over 7 jaar terug ben. Ja. Nou mannen, dank jullie wel.
Oké, graag gedaan. Leuk dat je was.